Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van Wilden uit Dordrecht zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee Van den Berg uit Bedum voor te gaan. Ons aanvangslied is Psalm 25, het tweede vers. En namens de kerkenraad wens ik al een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 130. En van deze 130ste psalm, daarvan het eerste als ook het derde vers. Psalm 130 vers. Ik moet even kijken, want dit is een prachtige bundel. Maar die hebben gewoon 130 zonder A, B of C of D. Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heer. En dan ook het derde vers. Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de Heer, die hoort.
Yeah.
Weet je nou de geloofsbelijdenis in zonder nadere aankondiging? Van de vijfde psalm en daarvan het derde als ook het vierde vers. Ik zal mij naar uw huis begeven door uw goedertierenheid. En vers 4 maakt door uw trouw mijn paden effen. Psalm 5, vers 3 en vers 4. Maar laten we allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen. Van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Ja, Heere, Heere, zo mochten wij het zingen met die woorden van die aloude psalm. Dat wij tot u mogen naderen. En dat is altijd heel bijzonder. Maar het is niet iets wat ons vreemd is. Want u zet de deuren van uw huis zondag aan zondag open. En u nodigt ons. En wij mogen komen. Om te staan voor uw heilig aangezicht. En Heere, dan komen wij bij elkaar als uw gemeente in een wereld van haat en geweld en list en bedrog. En Heere, te midden van dat alles verheft u uw stem, opdat wij zouden horen dat waar wij op deze aarde zoveel behoefte aan hebben, aan rust en aan vrede, dat dat door u geschonken wordt. En daarom, heren, komen wij toch altijd weer omdat u ons nodigt. En dan kent u ons, heren. En dan weet u wie wij zijn. En u weet dat wij ook in de afgelopen week de zonde hebben vermeerderd en de schuld hebben verzwaard. Want wij zijn zondige mensen en wij zijn geen dag zonder. Maar heren, u blijft ons roepen. En u blijft ons nodigen om toe te treden, om te staan in de lichtkring van uw heil, om te horen van het leven dat u bereid hebt in uw lieve Zoon. Heer, het is lijdenstijd. En dan worden wij er altijd op gewezen dat de Heer Jezus die weggegaan is om ons te redden en te zaligen. En niet omdat hij ons mee had, niet omdat wij medestander waren, want hij heeft die weg alleen afgelegd. En daarom, heren, verwonderen wij ons over uw goedheid en over uw trouw, dat u altijd weer naar ons wil omzien, in genade en in liefde, om ons op te beuren, om ons te troosten, om ons te stellen in de lichtkring van uw heil. En zo bidden we, heren, kom dan ook vanavond in uw woord naar ons toe. Open uw woord en zend uw Heilige Geest, opdat wij horen zullen wat tot onze zaligheid dienen moet. Heere, kom en spreek. Toon ons uw Christus, opdat wij mogen opademen in geloof, hoop en liefde. Wil zo, Heere, naar ons omzien. Geef ons een goede uur. Wil zo met ons zijn en met ons gaan. Wees met ons en met allen die met ons verbonden zijn. U kent onze harten en u kent onze zorgen en u kent onze dankbaarheid. En te midden van dat alles, Heere, bidden wij u. Doe ons hart, onze gedachten en onze ogen richten op Jezus alleen. Want in zijn naam bidden wij tot u. Amen. We mogen met elkaar uit de Bijbel lezen. En de lezing is uit het Markus-evangelie. Markus 9. En daarvan lezen wij de versen 2 tot en met 29. Markus 2, de versen 2 tot en met 29. En daar staat geschreven: en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd en zijn kleren werden blinkend zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn en laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen ze de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En ze vroegen: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? En hij antwoordde: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het reden twisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En zij snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom reden twist u met hen? En niemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest, die maakt dat we niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Dit is het woord van onze God. Amen. We willen met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 38e psalm, de 9e, het 10e, als ook het 12e vers. Heer, op u wil ik vertrouwen, op u bouwen, geef gij antwoord, o mijn God. En vers 10, want waar zouden nog mijn voeten steunen moeten, nu mij de afgrond opengaat. En ook vers 12, haast u mij te hulp en red mij, Heer ontzet mij, o mijn heil, wees mij nabij. De aangegeven verzen op psalm 38. In de tekst voor de prediking hebt u Marcus 9 en daarvan het 24ste vers. En dat wil ik u nogmaals lezen. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Schrijf ik boven de preek de woorden: hou je vast. Hou je vast. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat wij ons vastklampen aan de Heer Jezus. Maar dat kunnen we natuurlijk best wel snel zeggen, zonder dat het werkelijkheid is in ons leven. Want u en ik, wij zijn niet zo snel overtuigd. We horen vanuit de prediking geregeld toch de oproep: geef je hart aan Jezus. Maar dat vinden we helemaal niet zo eenvoudig. Want dan moet er wat gebeuren. Dan moet de Heer overkomen en ons hart veranderen. In ons gewone doen en laten is gerust en stil leven heel belangrijk. Maar dat betekent toch voor ons dat ons leven niet op de schop ligt. Wanneer de zaken hun gang gaan, dan dobberen wij als het ware mee op de gang van de tijd. Misschien kenden de ouderen dat liedje nog wel. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En daarom klamp je vast aan Jezus. En dat is eigenlijk niet anders dan een oproep tot bekering. Overdenk uw leven, overzie uw gang en let er goed op dat het uitzicht wat u in uw leven hebt, dat dat volstrekt afhankelijk is van onze Heer Jezus Christus. En zo willen wij ook vanavond onze aandacht richten op de Heer Jezus. En wij doen dat aan de hand van drie punten. Het eerste, zijn afwezigheid. Het tweede, zijn komen. En het derde, zijn redden. Dus dat zijn de dingen die wij als kapstok gebruiken. Zijn afwezigheid, zijn komen en zijn redden. Nou, we hebben een aantal versen gelezen uit Marcus 9. En misschien dacht u, waarom moet dat nou zo'n lang verhaal zijn? Maar dat komt omdat het contrast zo groot is. Daar boven op de berg en daar beneden. En het verschil kunnen wij aanduiden met dat bekende woord dat wij allemaal wel kennen: uit het oog, uit het hart. We kennen die uitdrukking wel. Die heeft een tijd lang met iemand opgetrokken en dan verdwijnt iemand zomaar uit je beeld. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat het leven gewoon door. Weliswaar zonder die ander, maar het gaat toch gewoon door. En tegenwoordig is de wereld klein geworden. En kunnen wij ook contact houden met mensen ver weg. In een ander dorp en zelfs in een ander land. Maar al die moderne middelen, die zijn er nog niet zo lang. En vroeger gold de regel: zie je elkaar niet, dan spreek je elkaar niet. En eigenlijk horen wij dit ook in ons tekstgedeelte. De Heer Jezus neemt drie van zijn discipelen mee: Petrus, Jacobus en Johannes. En hij gaat met hen op een hoge berg. En dat betekent dat de 9 andere discipelen tezamen met de andere mensen achterblijven. En wanneer ze op de berg aanbeland zijn, verandert de Heer Jezus. En die verandering duidt erop dat de Heer Jezus in hemelse sferen is. En ook de ontmoeting met Mozes en Elia duidt erop. Wij zouden zeggen, de Heer Jezus is in de hemel op aarde. In direct contact met zijn hemelse Vader. En de discipelen vinden dat zo geweldig, dat ze dat moment eigenlijk willen vasthouden. Laat ons tenten maken. Laten we hier gaan wonen. Laat ons hier blijven. Want wat is er nu mooier en beter dan de hemel op aarde? Maar het loopt anders. En er klinkt een stem uit de hemel. Altijd aanduiding dat de levende God spreekt. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Gemeente, dit is een zeer nadrukkelijk gebod. Het wordt Petrus, Jacobus en Johannes als het ware ingeprent. Luister naar hem. Juist nu het erop aankomt. Want de weg naar Jeruzalem is al ingeslagen. We zijn al in de lijdenstijd. En we kennen de uitkomst. Het lijden eindigt in het sterven aan het kruis. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes verbiedt om te vertellen wat zij daar op die berg hebben meegemaakt. Het is een zwijggebod totdat. Totdat de Heer Jezus door het lijden en sterven tot heerlijkheid is bevorderd. Eerst moet de Zoon des Mensen uit de doden opstaan en dan pas mogen ze het doorvertellen. En gemeente, hier stuiten wij op een heel bijzondere trek uit het evangelie. We weten allemaal dat de Heer Jezus heel zijn leven in contact is geweest met zijn hemelse Vader. En altijd weer zocht hij de stilte op in gebed om bij zijn Vader te zijn. Maar hier, in het Marcus-evangelie, zijn er drie momenten waarop het contact niet van de Heer Jezus naar zijn Vader gaat, maar van zijn Vader in de hemelen naar hem. Drie momenten. Het is algemeen bekend dat Marcus helemaal niets vertelt over de geboorte van de Heer Jezus en over de engelenzang. Niets over dat ere zijn God en over de herders. Marcus vertelt alleen maar wat hij van Petrus heeft gehoord. Maar naast die geboorteverhalen zijn er dus drie momenten waarop de hemel geopend wordt en eruit gesproken wordt. Johannes vertelt een vierde. Dat is bij die vraag van de Grieken. Maar dat zijn er hier drie, zegt Marcus. En de eerste keer is bij de doop. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen. De tweede keer is hier, op de berg der verheerlijking. En bij zijn opstanding worden de engelen gezonden om de steen van het graf af te wenden. Van de doop, verheerlijking en opstanding. En wat horen wij? Wij horen dat het ongeloof is op de aarde. Maar dat de hemelse boodschap heil en toekomst brengt. Want de Heer Jezus spreekt heel duidelijk over de opstanding van de doden. Van lijden tot heerlijkheid. Maar die drie discipelen, die begrijpen er helemaal niets van. Wat is dat eigenlijk? Opstaan uit de doden. Maar de Heer Jezus zegt, mondje dicht, pas later, als het gebeurd is, dan kunnen jullie erover spreken. En zo zien we een groot contrast met de hemelse heerlijkheid op de berg, want na die stem is alles weer van ouds. Mozes en Elia zijn verdwenen, de witte bekleding van Jezus is weg. En Jezus en de drie discipelen vertrekken weer uit die hemelse werkelijkheid naar de aarde. En de meesten begrijpen wel dat dit een enorme teleurstelling is voor de Heer Jezus. Want denk maar wat er in het Oude Testament gebeurd is. Bij de berg Sinai. We begrijpen die overeenkomst met dat volk daar in de woestijn. Mozes mocht de berg op. Naar God toe. Hij alleen. En niemand mocht mee, geen mens en geen dier mocht op die heilige berg komen. Het is heilige grond. God is er. En zijn tegenwoordigheid stempelt de werkelijkheid. En Mozes is boven op de berg. Net als de Heer Jezus was Mozes toen buiten beeld. En Mozes bleef maar boven op die berg. 40 dagen lang. En ik hoef het toch niet te vertellen. Dat wachten lang kan duren. Wat we met elkaar gelezen hebben, doet sterk denken aan die geschiedenis uit Exodus. Mozes was weg en bleef weg. En in die 40 dagen werd het volk ongerust. Mozes was weg. En Mozes bleef maar weg. Weet dat die onrust ook ongeloof is. Is Mozes er nog wel? En als Mozes weg is, is dan niet de God van Mozes ook weg? En wat moeten wij dan? En wanneer de mensen op zichzelf teruggeworpen worden, bedenken ze altijd surrogaatdingen. Niet de God van de vader en Abraham, Isaac en Jacob, maar wat dan wel? En dan bedenkt men zich een God. Niet zomaar in het wilde weg, maar tastbaar, in een beeld. Men heeft de herinnering nog aan Egypte. Beelden te over, een gouden kalf moet het zijn. Dat is dan in ons midden en dat dragen wij mee door de woestijn. Wij zijn niet verlaten, wij zijn niet alleen. De God van het gouden kalf is bij ons. Maar dan, na 40 dagen komt Mozes terug. Hij is niet weg. Hij is niet verdwenen. Hij is er en hij ziet wat er gebeurt. Het volk heeft God verlaten. Het volk is God vergeten. En Mozes, dat weten jullie toch wel, wordt dan heel boos. En God ook. En die verontwaardiging van Mozes vinden wij ook in ons tekstgedeelte bij de Heer Jezus. Hij gaat naar zijn discipelen. En het woord dat er uitspringt is, o ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? De Heer Jezus reageert op deze afkeurende manier over wat er daar onderaan die berg gaande is. Er was een twistgesprek tussen de discipelen en de fariseeën, een ruzie. Waarom zij als leerlingen van de Heer Jezus geen wonderen konden verrichten. Gemeente, wij begrijpen iets van die ernst van de situatie. Jezus is verdwenen en de discipelen kunnen niets meer klaarmaken. De roem van kracht en mededogen die van de Heer Jezus uitgaat, lijkt wel weg te zijn. En zijn reputatie van hulp en bijstand lijkt verdwenen. Hij is weg en daarmee valt alles in duigen. Hij heeft grote wonderen gedaan. Maar nu is hij weg en zijn discipelen kunnen niets meer. Het is over en uit. Het is een mooi voorbeeld van die uitdrukking uit het oog, uit het hart. En zo zijn wij bij het tweede punt zijn komen. De Heer Jezus komt de berg af en alle vier zien ze wat er gebeurt. Wanneer ze de andere discipelen zien, dan zijn er veel mensen bij en dan ook fariseeën En die maken ruzie. Maar waar maken ze nu ruzie over? Nou, er is een jongen die heel ziek is. Maar de fariseeën kunnen hem niet genezen. En de negen discipelen van de Heer Jezus kunnen hem ook niet genezen. En dat wordt hen zwaar aangerekend. Want de Heer Jezus is toch degene die de zieken geneest en doven het gehoor geeft. Maar nu is Jezus weg. En ze kunnen niets doen. Het is alsof het hele evangelie van heil en redding in rook opgaat. Wat blijft er over van het evangelie als Jezus er niet is? Dat is natuurlijk ook een vraag aan onszelf. Wat hebben wij aan het evangelie als de Heer Jezus daarin niet centraal staat? Wat hebben wij aan al die goede woorden als Hij niet in ons leven is om ons te redden en om ons te sterken en om ons vast te houden en ons schaamde te schenken? Maar Jezus komt die berg af en ziet het aan. En Petrus heeft natuurlijk de verbazing van die mensen gezien toen de Heer Jezus naar hen toe kwam. Hij was weg en nu is Hij er weer. En de mensen zijn blij om Hem te zien en gaan naar Hem toe. Maar wat treft de Heer Jezus dan aan? Dat lijden van het kind en zijn vader. En die spottende schriftgeleerden. En die beschaamde discipelen. En die schare nieuwsgierige mensen. En hoe reageert Hij? Hij vraagt aan die schriftgeleerden waarom ze eigenlijk aan het ruzie maken zijn. En iemand uit de menigte geeft antwoord. Het is de vader van het kind. Hij zegt, Rabbi, ik heb mijn zoon tot u gebracht. Maar u was het niet. En mijn zoon heeft een stomme geest en kan niet praten. En steeds wanneer die demonische geest hem overvalt, gooit hij hem op de grond. En dan komt er schuim op zijn mond. En dan gaat het heel slecht met hem. Dan knast hij zijn tanden en dan wordt hij helemaal stijf. Het is een indringend en vreselijk gebeuren. En die vader spreekt verder dat hij de discipelen gevraagd heeft om die geest uit te drijven. Maar zij konden niet en deze onmacht. Dat is dan de bron van de ruzie tussen de schriftgeleerden en de discipelen. Zij kunnen deze vader met zijn zoon niet helpen. Het is heel aangrijpend niet kunnen helpen in grote nood. Niet kunnen bijstaan bij aangrijpend leed. De wereld is vol van geweld en onrecht en we zien er dichtbij en ver weg leed, verdriet en pijn, ontreddering en de hulpeloosheid. En we worden erdoor geraakt en geschokt en ontredderd. En de roep om hulp klinkt van alle kanten. En dan met lege handen te staan. Gemeente, het zijn heel onthullende woorden. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wat een ontboezeming van de Heer Jezus. Wij weten dat Hij op weg is naar Jeruzalem, naar het Pascha, en Hij zal dat Pascha niet meer meemaken. En Hij zegt, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hij is in hun midden, Hij spreekt en redt, Hij laat zien wat barmhartigheid is, Hij komt op voor het recht, en Hij legt de nadruk erop, telkens weer, dat zijn hemelse Vader een goed en een goeddoend God is, die Hij graag vergeeft. Maar al die woorden van heil en al die tekenen van barmhartigheid werken niets uit. De Heer Jezus is op weg naar het kruis. En Hij weet dat lijden en sterven in het verschiet ligt. En Hij weet dat Hij geen jaren meer bij hen zal blijven. Zijn betrokkenheid en inzet stuiten op een muur. Het dringt niet door. Het komt niet verder. Heer Jezus weet ook hoe dat komt. Het is het ongeloof dat leeft in de harten. Het ongeloof dat al het spectaculaire graag ziet en omhelst. Maar van bekering niet wil weten. Gemeente, dit is hier een kernmoment. De verzuchting van de Heer Jezus. Waarom zijn jullie ongelovig? Waarom bekeren jullie je niet? Waarom wenden jullie je niet tot mij? Hoe lang zal ik u verdragen? En gemeente, waarom zouden wij denken dat dit ons niet raakt? Zouden wij ons verheffen boven dit ongelovige geslacht? We weten toch allemaal dat de fariseeën de Heer Jezus niet vertrouwden. Hij kan wel mooie dingen zeggen. En hij kan wel bijzondere genezingen doen, jazeker. Maar hij eet met zondaren en tollenaren. En hij houdt zich niet aan de geboden Gods. En de grootste schok is dat hij zich aan God gelijkstelt. Een godslasteraar. Nee, geloven in die Jezus, dat vinden ze niet zo'n goed idee. En de discipelen, zijn ze niet onmachtig? Christus geneest, maar zij kunnen het niet. En de menigte, die altijd weer naar hem toe gaat. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Heeft het niet de trekken van een sensatiebeluste groep? Wonderen, hoe meer, hoe beter. Maar wat doet het aan het hart? Brengen al die weldaden uw geloof en bekering. En zo komt het vanavond ook naar ons toe, gemeente. Hoe is het nou met ons? U kent elkaar toch? De een hobbelt mee en is eigenlijk bezig met andere dingen. Ach, het hoort erbij en we zijn nu eenmaal kerks. Maar bij wie vinden wij nu een diep doorleefd geestelijk leven? Wie zijn het nu die de gemeente bij het woord bewaren door het gebed? Wie dragen het stempel van zachtmoedigheid en nederigheid? Kom, laat ons samen twisten, zegt de Heer. En wie staande zal blijven in het gericht? Wie zal dat zijn? O, zegt de Heer Jezus, ongelovig geslacht. En te midden van dat alles komt die vader naar voren. Hij is zelf de aanbrenger van wat er is gebeurd. En hij komt met zijn zoon. En hij wil naar de Heer Jezus toe. Maar die is er niet. En zijn discipelen kunnen hem niet helpen. En zijn zoon blijft gevangen door die geest. En dat is de bron van die ruzie. En zo zijn we bij het derde punt van vanavond. Het redden door de Heer Jezus. De Heer Jezus laat de zoon bij hem komen. En wanneer de geest Jezus ziet, dan gaat hij tekeer. Hij grijpt de jongen aan en die valt op de grond en rolt om. De demon is de baas over de jongen. En we zien het voor hem. Schuimbekkend en stuiptrekkend valt hij neer. En dat is altijd weer een heel akelig gezicht. En die Heer Jezus vraagt dan aan hem, aan die vader, hoe lang? Hoe lang heeft hij hier alles dan? En dan geeft hij het antwoord van jongs af aan als klein kind. En dan vertelt die vader wat dat kind allemaal overkomen is. Onverwacht in het vuur gevallen, uit het niets in het water gerold. En dat niet één keer, maar vaak. Wij zouden zeggen, die jongen is een constant gevaar voor zichzelf. Zo naar en vreselijk is zijn lot. Maar we bemerken tegelijkertijd ook het ongeloof van de vader. Als hij al zo lang topt met dat kind, waarom is hij dan niet eerder bij de Heer Jezus terechtgekomen? Maar het verhaal ging toch door het hele land. Van wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan. Merkt u? dat aarzelen om tot Jezus te komen ongeloof is. Waarom is deze geschiedenis niet aan het begin van het evangelie gebeurd? En het antwoord is ongeloof. Gemeente, is dat voor ons ook geen spiegel? Het zelf regelen, het zelf doen en de Heer achter de hand houden voor het geval het nog erger is. En niet doorhebben dat dat ongeloof is. En die vader vertelt het lot van die zoon en hij vraagt, kunt u iets doen? Wees begaan met ons lot, wees bewogen onder ons, help ons. En het antwoord van de Heer Jezus is verrassend. Of ik iets doen kan? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En met deze woorden staat de aarde onder de hoogspanning van de hemel. Wie gelooft, kan alles. En dat is een heel verstrekkende opmerking. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Maar let wel, gemeente. Het is de Heer Jezus die dat zegt. En wij herinneren ons aan wat God zelf zei op die berg van de verheerlijking tegen Petrus, Jacobus en Johannes. Deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De discipelen moeten horen wat Jezus zegt. De man uit Nazareth is door God als zijn zoon aangewezen. En wat God kan, dat kan Jezus ook. En in dit licht wordt het heel duidelijk dat de Heer Jezus inderdaad helpen kan. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En ik denk dat we allemaal wel van oudsher al gehoord hebben dat prachtige verhaal van die storm op het meer. Dat ze varen over dat meer van Genezareth en dan steekt er opeens een valwind vanuit de Golan over dat water. En het gaat stormen en kolken en waai. En ze denken, wij vergaan. Maar de Heer Jezus ligt rustig te slapen in dat scheepje en ze maken hem wakker en zeggen, Heer Jezus, help ons toch. En dan zegt de Heer Jezus twee woorden. Niet tegen de discipelen, maar tegen de wind en het water. Hij zegt, wees stil. En de wind is weg. En het water is vlak. En dat is zo raadselachtig onbegrijpelijk. De Heer Jezus, als hij de wind en het water kan bevelen, dan kan hij natuurlijk ook zo'n onreine geest aan. Er is geen twijfel mogelijk. Hij roept op tot geloof. Geloof is in het evangelie antwoord op Gods komen tot heil. Geloof is het antwoord op het redden van God. En voor de Heer Jezus is dat deelname aan Gods almacht. Er is geen ding te wonderlijk. Want de Heer Jezus is erbij. En de oproep van de Heer Jezus om te geloven is een uitdrukking van zijn volstrekt unieke macht. Hij is het zelf. Hij is de Zoon van God. Hij kan redden. Hij kan zaligen. En wat hij vraagt is geloof. Want de Heer Jezus handelt op grond van het geloof. En dat is hier het geloof van die vader. Maar dit helpen van een ander op basis van het geloof, dat komt vaker voor in het evangelie. Ik denk dat we allemaal wel dat verhaal kennen. Van die vier vrienden met die verlamde man. En dan willen ze hem bij Jezus brengen, maar dan kunnen ze niet in het huis. En dan gaan ze naar buiten en dan gaan ze op het dak. En dan breken ze dat dak open en laten die verlamde zakken voor de voeten van de Heer Jezus. En dan staat er, en Jezus, hun geloof ziende, zei tegen die verlamde, uw zonden zijn u vergeven. En we kennen het ook, in dat verhaal van het dochtertje van Jairus. Zij is gered op grond van het geloof van die overste van de synagoge. En we kennen dat verhaal van die Canaanese vrouw, die had ook een ziek dochtertje. En dat is genezen omdat haar moeder vertrouwen stelde op Jezus. Dat is een heel schrijnend verhaal, want die Canaanese vrouw, dat was een buitenlandse. En als ze naar de Heer Jezus toekomt, dan wijst Jezus hen af. Hij zegt, ik kom niet voor jou. Ik ben gekomen voor de kinderen van Israël. En niet voor jou. Want je geeft het brood aan de kinderen. En niet aan de hondjes. Nou, dat weten we allemaal. Als je kind dan weet je, nou, de kinderen gaan voor alle dieren. Maar wat zegt dan die vrouw? Ja, daar heeft u wel gelijk in, Heer Jezus. Maar als die kinderen aan tafel eten, dan moet je niet gek opkijken dat de kruimeltjes op de grond vallen. Want ja, kinderen netjes eten, dat is altijd een uitdaging. En dan zegt die Canaanese, ja, maar als dan die broodkorrels op de grond vallen, dan zijn die voor de hondjes. Dus de hondjes mogen er wel van genieten. En ze mogen er wel in delen. En dan zegt de Heer Jezus, grote zoegrof. En haar dochter was genezen. De Heer Jezus handelt dus op grond van geloof. Wie op de Heere vertrouwt, zal zich verwonderen. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. In deze geschiedenis is er dus geen tegenstelling tussen geloof en ongelovigheid. Je zult wel gemerkt hebben dat in de vertaling die we hier hadden, de AC, maar ook in alle andere moderne vertalingen, het woord ongeloof er gewoon staat. En dat staat er niet, zoals er staat de vertaling, ik geloof kom mijn ongelovigheid te hulp, maar er staat er, ik geloof kom mijn ongeloof te hulp. En dat is, taalkundig is dat helemaal prima, er is niks mis mee. Maar het zet je wel op het verkeerde been. Want geloof en ongeloof sluiten elkaar uit. Je kan niet en geloven en ongelovig zijn tegelijkertijd. Dat past niet. Dus de vertalers van de Statenvertaling hebben goed gezien. Het gaat hier in dat ongeloof van deze man niet om iets wat geheel tegenstrijdig is met wat hij van tevoren zei, ik geloof. Dus ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp, dat moet elkaar bevestigen. Het ik geloof betekent natuurlijk, Heere, ik heb vertrouwen erin dat u mijn zoon beter kan maken. Ik heb het volste vertrouwen dat u het kan. Hij vertelt het en roept het onder tranen. Mijn hoop en mijn verwachting zijn op u alleen. En dan roept hij het uit. Jazeker, ik vertrouw op u. Ik geloof dat u mijn kind beter kunt maken. Maar als die dan tot zichzelf inkeert, moeten we dan zeggen dat hij zoveel vertrouwen heeft, dat geloof dat alles kan, dat hij dat ook zelf bezit? Dan moet je zeggen, nee. Hij gelooft in het geloof van Jezus. En hij gelooft niet in wat hij zelf kan. En zo bemerken we dat er een spanning zit. Een spanning tussen wat wij van de Heer Jezus verwachten en wat wij van onszelf verwachten. En niemand zegt, ik kan wat Jezus kan. Ja, we kunnen hem navolgen in het gebed. En hij heeft ons de woorden ervoor geleerd. Maar de kracht van zijn geloof, dat is van hem en van de levende God. En daarom is er die uiting. Tegelijkertijd met dat geloof is er de onmogelijkheid om dat geloof dat alles kan bij zichzelf te vinden. Wat u kan, kan ik niet. Leer mij alleen op u vertrouwen, reken mij niet af op mijzelf, ik vertrouw op u en ik geloof dat u mijn kind kunt genezen. En in deze geschiedenis zien we als het ware dat woord van de profeet Zefania ons voor ogen geschieden. Maar ik zie in het midden van hen doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam van de Heere betrouwen. En zo komt die vader in beeld, een wanhopige man die al zijn vertrouwen op de Heere stelt. Je moet niet iets van hemzelf verwachten. Hij verwacht het alleen van Christus. En zijn roep, dat is zijn bekering. De Heer Jezus hoort die vader en helpt. En wanneer Christus helpt, wordt alles rechtgezet. Geef die doof en stom maakt, ga uit van hem en keer nooit meer terug. Wij zouden zeggen wegwezen. En laat je nooit meer zien. En nog een laatste maal gaat die geest een keer en laat die jongen voor dood achter. En de mensen denken dat hij gestorven is. Maar Heer Jezus pakt hem bij de hand en richt hem op. Het is niet zo vreemd om hier te denken aan de opstanding uit de doden. Waar Petrus, Jacobus en Johannes zich geen enkele voorstelling van konden maken. Jezus redt in de macht van God en hij redt het leven uit de dood. En zo wordt het evangelie naar ons toegebracht. De noodzaak tot geloof. Als gehoorzaam vertrouwen op Jezus. En het wordt ook aan ons hart gelegd. Wil u gered worden? Wil u voortgeholpen worden in uw leven? Hou u dan vast aan Jezus. Wilt u leven? Zie dan op de Christus. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen. Van de 142e psalm. En dan van het eerste en het tweede. Als ook het vierde vers, ik noem het psalm 142 vers 1. Tot God de Heer hief ik mijn stem, ik riep tot God, ik smeekte hem. Alles wat mij benauwd heb ik de Heere toevertrouwd. En vers 2, wanneer mijn geest in mij versmacht, kent gij mijn pad, staat gij op wacht. En vers 4, tot u roep ik dat gij, o Heer, mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer. Psalm 142, de aangegeven versen.
Thank you.
laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere, zo mochten wij toch ons hart leggen in die woorden van die aloude psalm die wij met elkaar mochten zingen. Tot u roep ik dat gij, o Heer, mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer, mijn deel, mijn erven in het land der levenden, mijn onderpand. Dat alles wat van ons is, in uw hand ligt. En dat u ons bewaart en spaart in nacht- en stormgedruis. Dat u het bent die ons kent en naar ons omziet. O Heere, wat ligt daar een grote troost. En wat ligt daarin moed en kracht om voort te gaan. Om elkaar als gemeente ook te bemoedigen en op te bouwen in het allerheiligst geloof. Om met elkaar ons te wenden tot u, om altijd weer ons te wijzen op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En Heer, aan het einde van deze dienst naderen wij voor uw heilig aangezicht en wij bidden u, wees bij ons. Spaar en bewaar ons op de onveilige wegen, breng ons thuis waar wij verwacht worden. En wij bidden u, Heer, wees ook bij ons in de week die voor ons ligt. Wij weten niet wat er gebeuren kan. Maar Heere, geef dat wij bij alle dingen op u mogen aanlopen en op u mogen verwachten. Wil zo met ons zijn en met ons gaan. Wij bidden u, Heere, voor de wereld en haar noden. Er gebeuren de meest vreselijke dingen, want een mensenhart is boos. En wij bidden u, Heere, voor allen die moeten bukken onder het geweld. Of dat nou op kleine schaal is of op grote schaal. Wij bidden u, Heere, voor al die mensen die niet veilig zijn in huis en haard. Wij bidden u, Heere, voor hen die op de vlucht zijn voor alle geweld. Wij bidden u, Heere, voor allen die honger lijden. Heere, het zijn er zo ontzettend veel. Ontferm u over uw mens. Wees ook met ons land en volk, met onze koning en zijn huis. En geef, Heere, dat allen die regeren mogen en ons land besturen, dat die mogen weten dat er een God is in Israël die leeft en regeert. Zo bidden wij bijzonder, Heere, voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Heere, het wordt vervolgd over het hele rond der aarde en het is ook onveilig in het beloofde land. En daarom bidden wij, Heere, geef vrede. Geef vrede aan Jeruzalem. Laat uw volk in vrede leven. Geef vrede aan Jeruzalem. En vrede aan de volken rondom. Wees, Heere, met al die Gazanen en die mensen in Libanon. En in Syrië. En in Jordanië. En in Irak en Iran. Ach, Heere, Heere. Wat is er toch veel van geweld en vernietiging. O, Heere, Heere. Geef vrede. Zo bidden wij ook, getrouwe God, voor uw kerk. Heere, zegen het werk van zending en evangelisatie. Geef dat ver weg en dichtbij uw woord mag klinken. En mensen mogen worden getrokken uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Wees in bijzonder, Heere, met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Draag hen van onder eeuwige armen. En troost hen zoals u alleen troosten kan. Wees, Heere, met uw kerk en de gemeente aan deze plaats. Met haar herder en leraar, Heere, zegen onze ambtsbroeders, stel hem tot een zegen, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Wees met de kerkraad, geef wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal, om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heere, wij bidden u. Wees met deze uw gemeente. U kent ze, Heere, de mensen met, die in moeite hun dagen doorbrengen. We denken aan zieken en gehandicapten. We denken aan psychisch zieken. We denken aan eenzamen en rouwdragenden. Ach, Heere, u kent ze één voor één. Wil deze gemeente bouwen en sterken in het allerheiligst geloof. Heere, wil zo omzien naar deze uw gemeente. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. De slotpsalm is 72 en daarvan het laatste vers, het zevende. Laat ons de grote naam bezingen van hem die Israël leidt, want hij alleen doet grote dingen. Zijn roem vervult de tijd. Psalm 72, vers 7. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.